Welkom bij een nieuwe aflevering van de Italië-podcast.
Ik ben Evelien Redmeijer.
En ik ben Donatello Piras. In de Italië-podcast duiken we iedere week in het voor ons meest fascinerende land ter wereld.
Van misdaad tot het laatste sportnieuws, van sprankelende prosecco's tot de diepe rode wijnen en van stormachtige politiek tot zonnige vakantietips. Je hoort het allemaal bij ons.
En vandaag zitten we op afstand, want Evelien, jij bent van de ziekenboeg, hè, vandaag.
Ja, ik dacht op een of andere manier, dat gaat mij niet gebeuren, maar dus toch. Baby naar de crèche is baby ziek is ouders ziek. Dus ik zal er voor de rest ook geen, anders wordt het een soort baby podcast. Ik heb daar al klachten over gehoord in mijn eigen omgeving.
Echt waar? Ja.
Dus daar moeten we even scherp op zijn.
Van je moeder waarschijnlijk.
Nee, niet eens. Helaas. Nee. Zo dit bij
hardcore luisteraars.
Ja, echt een hardcore luisteraars. Maar goed, ik kan even niet naar buiten. Ik zit diep in de 38. Dus wij zitten hier.
Jij zit bij jou en ik zit bij mij. Ja. Wij zien elkaar wel. Wij kunnen dus niks drinken. Tenminste, dat kunnen we wel. Ik heb een glas water, jij ook. Maar dat, ja. Dus we doen het toch samen een beetje.
Zeker.
Maar we hebben elkaar beloofd volgende week. Dan doen we weer een flesje wijn openen.
Zeker. Zeker.
Toch? Ja.
Zeker. Ja. Wat gaan we doen deze aflevering?
Nou, wat actueel nieuws. Want we ontkomen er niet aan. We hebben vorig jaar natuurlijk best wel wat aandacht besteed aan het feit dat Napoli de Scudetto won. Dus nou, er is een nieuw Scudetto-winners Inter dit jaar. Toch eventjes over hebben. Uiteraard met pijn in de buik. Maar ik ben daar ook heel objectief in, uiteraard. Lezerspost hebben we. En heuse politiek-maatschappelijke rel. Die is ontstaan over mogelijke politieke censuur. Met in de hoofdrollen schrijver Antonio Scurati, premier Giorgia Meloni en de Italiaanse publieke omroep De Rai. Daar gaan we het eens even jekker over hebben zo meteen. En daar ben je ook in gedoken, hè? Daar kreeg je natuurlijk ook allemaal van alles mee.
Zeker, zeker. Ik bedoel, ik weet dat dit... Ik werk zelf bij de publieke omroep. Dus wij zitten ook natuurlijk met samengeknepen te billen te wachten wat voor regering er komt en welke netten er verdwijnen.
Of het één net is, of 40%. Of meteen gewoon de hele publieke omroep wordt weggevaagd.
Gewoon weg. Ja. Dat op een dag of een paar weken mijn pas het niet meer doet en dat ik dan gewoon naar huis kan rijden. Nou, dat gaan we zien. Maar in Italië, wat natuurlijk nu een beetje voorloopt op misschien andere landen, misschien ook Nederland in bepaald opzicht. Wat een toch wel radicaal rechtsere regering, kunnen we het toch wel noemen, voor invloed heeft, kan hebben op de publieke omroep. Nou is het natuurlijk wel zo dat Italië ook wel erom bekend staat dat de invloed van de regering op de publieke omroep een stuk groter is, toch?
Zeker. We noemen het hier altijd staats, althans ik niet, maar sommigen noemen het hier de staatsomroep. Dat is altijd heel leuk, dat vind ik een leuke eufemistische naam. Vooral de mensen van Geen Stijl en Po-nieuws en consorten doen dat altijd. Maar het is barely een staat. Ik bedoel, je kunt als coalitie bijna tot geen invloed hebben. Echt directe invloed hebben. En daarmee bedoel ik bel op en ik wil nu in de uitzending. Er zijn weinig hoofdredacteuren die dan zeggen, oké, meneer Rutte, we maken nu meteen tijd. In Italië is het best gebruikelijk dat wel gebeurde.
Ja, en ook de bazen van de RAI, die wisselen gewoon.
Die wisselen, ja.
Dus dat, ja. Maar goed, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Wat is er nog meer?
Nee, ik stik er bij in, want ik moet het nu gaan hebben over. Nou, daar komt die. We gaan het natuurlijk helemaal doen. Er is een nieuwe landskampioen in het voetbalgekke Italië. En dat klonk, en dat was maandagavond, ongeveer zo. Ja, je hoort het hier op de achtergrond al. They have done it in the most spectacular way possible. In the Derby della Madonnina. Want ja, dat was het maandagavond. Het was AC Milan tegen Inter. Derby della Madonnina. De Madonnina.
Van de Duomo.
Op het Domplein.
Precies.
En Inter won die... Inter won die wedstrijd. Dat was natuurlijk extra pijnlijk, hè, dat je voor je stadsgenoot ook nog wint. De nummer 2 overigens. En en toen wonnen ze de 20ste Scudetto. Dat betekent dan dat je mag je 2 sterren op je shirt. Dat is echt een mijlpaal. Dat was het toen Ajax het won. Juventus heeft er inmiddels 3. toch even zeggen. In 1982 kreeg Juventus de tweede ster. Even voor de... Nee, maar goed, ik ga dit niet de hele tijd doen. Dan denken mensen, och, wat een slechte verliezer. Er is maar één team, denk ik, Evelien, wat het dit jaar verdiende. En dat was Inter. Het was de beste verdediging, het was de beste aanval. De topscorer zat er. De beste coach wat mij betreft. Ja, je kunt net zoals Napoli vorig jaar eigenlijk helemaal niks op afdingen. Dit is de terechte kampioen van Italië, wat wie er ook van vindt. En het is gewoon hartstikke verdiend. Dus ja, dat moest ik sowieso. Dat moeten we natuurlijk even melden, toch, als Italië podcast?
Zeker, en ik vraag me af hoeveel, want hier staat de Italiaanse voetbal opvallend weinig aan. Dus ik denk dan altijd, nou, dan gaat het niet heel lekker met Juventus. Maar heb jij veel meegekregen van dit kampioenschap?
Ik kijk wel naar de Italiaanse televisie. Of althans, naar de Italiaanse, ik kijk wel naar het Italiaanse voetbal. Dat volg ik dan via Ziggo. Daar heb ik dan een abonnement op, de Serie A. En ik speel ook nog mee met zo'n Fanta Calcio, met een voetbalmanager. En dat doe ik dan met Italiaanse vrienden hier in Amsterdam en zo. En ik krijg er veel van mee. Zo tussen neus en lippen door. En ik heb ook gekeken afgelopen maandag naar de Derby della Madonnina. Want ik dacht, anders ben je toch geen knip voor de neus waard. Als ik dan heel zuur als Juventus supporter zeg, ik ga nu niet kijken. Denk als ik die Italië-podcast niet had gemaakt, was dat misschien wel gebeurd, zeg ik je eerlijk.
Ja.
En ik dacht, nee, nu moet ik het wel zien, nu moet ik het wel meemaken. En dat is het. En ook nog eventjes noemen. Een mooie rol voor talent Willem Haak, die uitgebreid aan het woord was tijdens de podcast Calcio Italiano. Dat was toen er tijd rond 13 november, Evelien, was dat.
Dat is de geboortedag van Daniel. Ja, dus zat ik er niet bovenop, zullen we maar zeggen.
Nee, je was met hele andere dingen bezig. En dan heb ik met Wesley, Victor, Mark en Willem Haak de Calcio Italiano aflevering opgenomen. En even laten we nu horen de voorspelling van beide heren aanhalen op 13 november dus. Wat zeiden beide heren daarover?
Ja, ik durf het niet te zeggen, Natello.
Want?
Ja, ik denk dat Inter de favoriet is. Ja,
Scaramanzia, wat denk je?
Ik denk dat Inter de favoriet is. Dat zij de beste spelers hebben. Aanvallend gezien beter zijn dan Juve. En daardoor meer punten gaan pakken dan Juve. Wat uiteindelijk de meest geduchte concurrent zal zijn. Maar waarbij Inter denk ik toch een stukje beter is. Zeg ik als objectieve journalist.
We hebben één keer Inter. Gaan we naar Wesley.
Objectief ook gewoon hetzelfde sta ik in. Ik denk vanaf het begin van het seizoen was wel vrij duidelijk dat Inter wel de beste selectie had. Ook gewoon denk ik het meest uitgebalanceerd. Juve heeft natuurlijk dit seizoen in die zin het voordeel tussen aanhalingstekens dat er geen Europees voetbal is.
Precies, dat zou straks in maart, april best wel kunnen helpen.
Want Inter is nu natuurlijk al geplaatst voor de volgende ronde van de Champions League, wat positief is voor hen natuurlijk, maar ook
zorgt voor wat meer drukte in
het nieuwe jaar.
Het gaat toch altijd om na de winterstop, hè? Ja, dat je dan moet pieken.
Daar moet je sowieso je punten pakken natuurlijk, maar ik denk dat Inter wel gewoon objectief gezien de favoriet is. Maar
ik noteer twee keer Inter.
Ja.
Nou, ik hoop, en dat zeg ik gewoon eerlijk, ik denk als ik het nu zou moeten zeggen, denk ik ook Inter.
Ga ik nu niet doen. Maar voor jouw record, zowel Willem Haak als Wesley, als ik uiteindelijk zeggen, wij denken dat Inter kampioen wordt. Er is een nieuwe kampioen. Ik probeer daar toch een slaatje uit te slaan voor mezelf. In de dying seconds. Namelijk, als je dan de beste verdediging hebt, en dan lopen wat Italianen rond, en je hebt goede middenvelders, Barella bijvoorbeeld, en Bastonia, Chermi, dan mag je toch met het oog op het EK voetbal hopen dat het Italiaanse voetbalelftal, de Azzurri, daar ook iets aan hebben dan, toch?
Dat mag ik wel hopen, ja. Wat verwacht je daar eigenlijk van? Als ze dan toch nu weer aan het voorspellen gaan richting het EK.
Dat vind ik nu nog heel moeilijk. Maar laten we dat... vraag het me over een maand weer. Ik heb eigenlijk nog geen idee wat het uiteindelijke team gaat worden. Net zoals ik dat bij Oranje eigenlijk ook niet heb. Zullen we het over een maand weer? Dan heb ik er denk ik iets meer... Ik ben nu... Ik denk dat ik nu alleen nog de voorspelling van de Eurovision aan het volgen ben.
Ja, die incasseer is ook sowieso.
Nee. Pas op, hè. We hebben Europapa is haasje overgegaan over de Italianen heen. Staat nu op 3, Joost Klein. En Angelina Mango staat op 4 bij de bookmakers. Dus...
En hadden wij top 5 of top 3?
Top 5 hadden wij gezegd.
Ja, zie je. En dan zit je nog ruimschoots binnenboord voor de winst.
Die fles wijn ga ik wel doen, maar... Ik bedoel, fles wijn vond ik leuk, maar stiekem hoop ik dat ze een beetje richting die top 1 gaat. En dat wordt wel. Nou goed, anyway. Genoeg, daar kunnen we het volgende week uitgebreid over hebben. Want dan komt het ook nog dichterbij. Hey, Evelien, wij hebben ook nog wat leuks. We hebben, weet je nog, vorige week, toen hadden we natuurlijk wel wat reviews gekregen dat we wat te druk waren, weet je nog?
Ja, weet ik nog. Toen zijn allemaal mensen ons gaan troosten, wat natuurlijk ook wel heel pathetisch is dat we dat nodig hebben. Maar nou ja, zo zit het alleen maar. We hebben mails gekregen daarover en reacties.
Ja, we hebben mails. Voordat we naar die mails gaan, we hebben ook nieuwe reviews gekregen.
Oh, echt? Ja. Vertel, praat me bij.
Ja, we hebben 2 keer een 5-sterren review erbij gekregen.
Oh, oké.
Ja, of volgens mij zelfs 3. Maar in ieder geval zeker 2. Eén zegt altijd leuk met dubbele uitroepteken. Ik wil jullie laten weten dat ik jullie licht chaotisch en drugsfeer heel charmant vind. Net een grote familie die elkaar in de keuken met hapjes en drankjes ontmoet. 1 en al enthousiasme, dit was Ellen. Weer een andere zegt, beste Evelien en Donatella, dank voor jullie leuke podcast. Ik luister iedere week met veel plezier naar al jullie verhalen. Het is afwisselend, inspirerend, leerzaam en met leuke culturele tips. Mag nog wel wat meer, smiley.
Mag wel weer. Ik heb ook een positief bericht van Dario. Die zegt dat het leuk is en zeker, toch maar eventjes hand in eigen boezem, nu Evelien weer terug is van zwangerschapsverlof. Jullie dynamiek is wat, naast interessante verhalen over Italië, de podcast zo leuk maakt. En in dat opzicht vind ik het ook nodig om een tegengeluid te laten horen voor de kritische luisteraars die vinden dat jullie te veel door elkaar heen praten. Temperamentvolle gesprekken zijn Italië eigen en horen wat mij betreft zeker thuis in een Italië-podcast. Daarnaast beluister ik de podcast op 1,5 snelheid. Ik blijf echt erover verbazen dat mensen dat trekken. Dus daarmee is de kritiek gepareerd dat wij te snel zouden praten. En voor de rest had hij een mooie suggestie om het te hebben over het Italiaanse volkslied. Dat gaan we doen, want daar ben ik wel. Dat is ook een van de meest bekende en populairste volksliederen ter wereld. Dus laten we dat we een keer gaan doen.
Wat mij betreft volgende week al. Dan zetten we het naast het Wilhelmus. Want dat zijn 2 volksliederen die we hopelijk de komende maanden heel vaak gaan horen. Ja. Met de Olympische Spelen, met het EK, met Eurovision. Je weet niet hoe het loopt, hè?
Nee, weet het niet. Dat is een goed plan. Goed plan. Ja.
Ja.
Hadden we
maar
nog
goed,
meer?
Dus dat. Even kijken, nou, ik heb een hele leuke lezerspost inderdaad. Volgens mij heb jij ook nog iemand attendeerde jou nog op het feit dat er nog beerdernieuws was. Dus misschien dat je daar de volgende keren ook nog een keer op terug kunt komen, Evelien.
Ja.
Zag ik ook nog voorbij komen.
Beloofd.
Toch? Ja, en ik vond echt een hele leuke. Die wil ik even delen van Madelon. Die zegt, beste Evelien en Donatello, wat leuk, een aflevering over Venetië. Daarmee was voor mij een cirkel rond, want dankzij een opmerking van Evelien in coronatijd, 4 jaar geleden, dames en heren, dat Italië in juni open zou gaan, ben ik naar Venetië geweest. Door licht hersenletsel zijn dat soort reisjes en drukke omgevingen voor mij topsport, maar die 4e week van juni had ik de stad bijna voor mij alleen.
Ja, dat
de biennale
is echt...
was, de musea waren open, de bootjes waren zelden vol en het San Marcoplein bijna leeg. Ik kijk met grote dankbaarheid terug aan dat tripje. Het was echt een wens die in vervulling ging. De afgelopen podcast bracht die herinnering weer even tot leven. Dank jullie wel. Ja, ik schrok bijna vol toen ik deze las. Want ik vond het heel erg.
Ja, want ik weet nog wel dat ik dat we het daarover hadden. En dat wij toen eigenlijk adviseerden, of misschien ik dus, van als je kan, is nu het moment om naar Venetië te gaan. Want er wordt nog mondjesmaat gereisd. Het is daar weer open. Sowieso alles overzees, van China tot Amerika, is nog allemaal niet in wraken dat die naar Venetië kunnen komen. Dus al die cruiseschepen zijn er nog niet. Dus je hebt de stad dan echt ongeveer voor jezelf. Dus ik ben echt jaloers, maar ook heel blij dat ze dat advies hebben opgevolgd. En dat het inderdaad zo sprookjesachtig was als ik het me voorstelde.
Ja, mee eens. En ik ben toen inderdaad niet geweest. Ik ben toen wel naar Milaan geweest, wat een beetje soort gelijk was. Dus ik kan me dat wel voorstellen. En ik ben heel blij dat zij dat zo heeft ervaren. En dat we door middel van, het toch in woord en een beetje audio weer een beetje konden herbeleven. Dus dat is erg leuk. En ik zit donderdagochtend, dat is dus morgenochtend, zit ik overigens over Venetië, zit ik bij radiovriend Gerard Ekdom, Evelien.
Oh, leuk.
Ja, om heel even Radio 10 Gold is dat geloof ik. Om in heel kort, in, voor mij een few minuten, iets te vertellen over Venetië. Want ze gaan dus entree heffen. Hè? Even,
ja.
Zodat ik jouw mening ook mee kan nemen. Wat vind jij daar nog van?
Nou ja, dat wordt al 5 jaar, wordt dat gezegd. Ik heb er ook al een keer een reportage over gemaakt in 2018. En er stonden die poortjes en dat wordt dan vervolgens niet gedaan. Dus ik ben gewoon heel benieuwd of het nu echt, ook als je het googelt, dan zie je dat ieder jaar er dit bericht verschijnt en dat het wordt aangekondigd. Ik ben gewoon heel erg benieuwd. Het lijkt erop dat het nu ook echt gaat gebeuren.
Ja, en dit voorjaar willen ze dan echt nu beginnen met die test. Voor twee of drie maanden of zo, tot juni. Nou, ik ben
benieuwd.
Ja, ik ben ook benieuwd inderdaad. Ja, of het helpt. Ik denk het wel, maar goed. Dus dan gaan we even doen. Nou, laten wij... of heb jij nog iets van leuke lezers?
Ja, ik heb nog eventjes... Ja? Want ik werd dus gewezen op Berennieuws door Robert Vicker. En die zei terecht van ja, je moet dat natuurlijk niet verslappen op het gebied van Berennieuws. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Als je dan kijkt, we hebben ons heel erg zorgen gemaakt over de kleine beertjes van de vermoorde Amarena, de grote moederbeer. En nu weten we, die in de Abruzzo zijn. En we wisten niet hoe het met dat duo ging, met die kleintjes. En nu weten we, ze hebben de winter overleefd. Dus ze zijn weer gesignaleerd, wat natuurlijk geweldig is.
Wacht.
Ja, want dan hadden ze gedacht van, ja, maar die kunnen het nooit met z'n tweetjes rooien. Maar dat hebben ze dus gedaan.
Oh, ze hebben de winter overleefd. Dat is eigenlijk het goede nieuws.
Zonder moeder. Ja, erg bijzonder.
Ja, dat is echt bijzonder. Ja, en nou, dat is heel goed berennieuws. En dat is wel fijner berennieuws. Want soms hadden wij gewoon berennieuws en dan ging het gewoon echt... nou, dat was geen leuk berennieuws dan.
Nee, het was allemaal deprimerend berennieuws. Waar mensen werden aangevallen, beren werden afgeschoten. Dus ik denk dat de luisteraars ook wel wat voor positief berennieuws verdiend hebben. Excuses dat ik er niet zelf op ben gekomen. Het is een bericht van half april. En daar zijn we nu al een beetje voorbij. Maar ik zal er weer bovenop gaan zitten. Bij deze beloof ik dat.
Nou, dan is er een politieke en journalistieke rel ontstaan over mogelijke staatscensuur in Italië. Evelien, wat is er precies gebeurd?
Antonio Scurati, een prominente Italiaanse auteur, die is wel bekend van zijn boeken over dictator Benito Mussolini, die werd onlangs verhinderd een monoloog te presenteren op de Italiaanse publieke omroep RAI. En de uitzending die zou plaatsvinden in het kader van de Italiaanse bevrijdingsdag, 25 april is dat daar. Dat is daar in Italië een nationale feestdag. En Scurati's toespraak in het programma Che Sarà werd echter op het allerlaatste moment geannuleerd, omdat het werd geannuleerd. En toen is er nog een hele discussie ontstaan van nee, maar dat was alleen maar iets praktisch en nee, dat had niks met redactionele redenen te halen. En toen is er uiteindelijk ook nog een mail naar buiten gekomen, waarin gewoon echt letterlijk in die mail staat. Hierbij, je hoeft niet te komen om redactionele redenen. Dus het is gewoon censuur op een bepaalde manier.
Ja, en die kwestie die begon eigenlijk toen de Scurati inderdaad te horen kreeg dat hij zijn deelname werd geannuleerd. Nou, dat leidde direct tot una polemica, zoals we dat zeggen in Italië. Een controverse. Scurati beweerde dat zijn monoloog, en die ging, zullen we straks nog wel iets van delen, de continuïteit tussen het fascisme van Mussolini en de huidige populistische regering in Europa besprak. De ware reden was voor die annulering. Hij haalde namelijk in zijn toespraak kritiek uit naar de postfascistische leiders van Italië, waaronder de huidige premier Giorgia Meloni, die deze Scurati ervan beschuldigt niet het neofascistische verleden te verwerpen.
Ja, en die annulering van deze Scurati veroorzaakte veel ophef onder RAI-journalisten, andere auteurs en oppositieleiders. De directeur van RAI, Paolo Corsini, ontkende dat er sprake was van censuur en beweerde dat het dus eerst allemaal economisch en contractueel was. Nou, allemaal fumo, zoals je dat in Italiaans zou zeggen. Dus er werd een rookgordijn werd opgetrokken. En er werd gesuggereerd dat het honorarium van Scurati hoger was dan verwacht. Ook nogal vals, hè, dat je het zo verkapt. Maar Scurati kan daar heel helder op reageren. Die zei, nou, dat hadden we al helemaal afgesproken. En dat hele contract was al getekend voor de uitzending. Dus dat de reden was, was daarmee uitgesloten ook.
Ja, en toen begon premier Meloni zich daar ook mee te bemoeien. Die reageerde door het betoog van Scurati op haar Facebookpagina integraal te plaatsen. Want ze zei, nou, hè, iemand die zelf ooit onderwerp van censuur was, die gaat niemand censureren, dus hier zal ik het publiceren. Maar dat deed ze natuurlijk niet zonder slag of stoot. Ze uitte ook kritiek op de auteur, beweerde dat links er meteen een drama van maakte. Ze beweerde dat de publieke omroep niet bereid was om, en toen noemde ze ook het bedrag, €1800 te betalen voor een korte monoloog. Het zou hoger zijn dan wat de meeste rijmedewerkers maandelijks verdienen. En dat hij zijn kritiek op de regering wilde bekostigen met belastinggeld. Dat voegde ze er nog wel even aan toe.
Ja, maar dit zijn toch... Ja, wat vind je ervan? Sowieso vind ik... Kijk, als jij het op televisie verbiedt en zegt dan... ik zet het nu op mijn Facebook. Maar er zijn echt genoeg mensen in Italië die het alleen maar meekrijgen als ze het op televisie zien en niet op de Facebook van Meloni. Dus tuurlijk is dat censuur. En ook nou ja, dat dan van belastinggeld gaat. Ja, €800 dat gaat inderdaad van belastinggeld. En er zijn allemaal mensen bij de RAI die vast minder zullen verdienen. Dat is ook zeker waar. Maar er zijn ook een stuk, flink wat kopstukken naar die hartstikke goed verdienen. En voor dat gigantische RAI is die €1800 echt natuurlijk een schijntje.
Kijk, laten we het even hebben over het honorarium van de artistiek directeur van het Sanremo Festival. Dan. Ja, bedoel, dat is ook van belastinggeld en dat vinden we allemaal prima.
Nou ja, goed, dus,
ondanks... en dat is entertainment en dit gaat over de herdenking van een van de belangrijkste feestdagen in de Italiaanse geschiedenis. Namelijk het 25 aprile, de dag van de bevrijding. Dus ja, dan mag dat. Dus het is natuurlijk lariekoek. Ik geloof persoonlijk niet dat die €1800 de ware reden was, maar... En ik denk dat Meloni probeerde om iets goeds te doen. Maar toen natuurlijk, omdat het ook Giorgia Meloni is, natuurlijk dacht, ja, maar ik ga dan moet ik er natuurlijk ook iets bij zeggen. Ja, en als je dan een bedrag gaat noemen, dat vind ik niet heel chic als ik heel op zijn minst gesproken.
Nee, nou ja, en ondanks die annulering bereikte Scuratis monoloog uiteindelijk alsnog een breed publiek. En het werd door verschillende presentatoren op tv voorgelezen, verschenen in meerdere Italiaanse kranten en op website. Zelfs op een denktank-evenement dat werd georganiseerd door de krant La Repubblica, droeg Scurati zijn toespraak uiteindelijk voor.
Ja, nou, en dus heeft deze gebeurtenis echt een enorme polemica in Italië aangewakkerd. En een debat over de vrijheid van meningsuiting, de invloed van de regering op de media en in het bijzonder op de staatsmedia, op de RAI, op de publieke omroep. Critici van de regering die beweren dat dit weer een voorbeeld is van hoe de huidige Italiaanse regering probeert haar macht over de RAI te vergroten. En dat het staatsmedium niks meer dan een spreekbuis van de regerende partijen zou moeten worden. Onder andere Roberto Saviano mengde zich ook in dit debat.
Ja.
En zei, joh, dat is bij mij al heel vaak gebeurd. Om er dan weer enigszins beledigd aan toe te voegen. Maar daar heeft nooit iemand een opmerking over gemaakt. Maar goed... maar heel veel mensen bemoeien zich ermee. Dit is al dagenlang op allerlei kranten, televisie en ook online. Ook in allerlei podcasts die ik volg van Corriere della Sera bijvoorbeeld. Echt wel een ding. Dus ja, wat vinden we ervan? Hè? Dus misschien dacht ik, is het even goed? Want de meeste Nederlandse luisteraars die zullen niet hebben gevolgd. Hè? Die kennen misschien die hele Scurati niet eens. Nou, daar hebben wij het al eerder over gehad, ook tijdens de live podcast.
Ja.
Omdat de man een schrijver is van boeken over Benito Mussolini's fascisme. En ook een pamflet, hè, over de gelijkenissen tussen de huidige regering en vroeger. En hij heeft dus een pamflet geschreven. Nou, ik heb hem gelezen en ik heb het even geprobeerd samen te vatten. Hij begon met een herinnering aan de moord op Giacomo Matteotti. Dat is een politicus, een socialistische politicus. Die werd vermoord door de fascisten, door huurmoordenaars. En die daad werd toen de tijd direct gelinkt aan Mussolini. En die Matteotti is een held in Italië. Je hebt ook een heleboel Via Matteotti, Piazza Matteotti. Kijk maar in een heleboel gemeentes. Hè. Dus het is een beroemd iemand. En de monoloog van deze Scurati wees op de rol van de fascistische beweging. En allerlei massamoorden tijdens de Tweede Wereldoorlog. En hij bekritiseerde eigenlijk ook de hedendaagse politieke leiders om niet afstand te nemen van hun gewelddadige verledens. En hij uitte specifieke kritiek op premier Giorgia Meloni. Hij beschuldigde haar in het pamflet van het niet volledig verwerpen van die fascistische erfenis. En ook een beetje het minimaliseren van de rol van de Italiaanse fascisten in die periode. Dat is even platgeslagen wat we daarover hebben. Nou, hoe kijk jij hiernaar, Evelien?
Nou, ik vind het sowieso, vind ik de discussie wat saai en sleets worden. Of Meloni het fascisme van Mussolini volledig, half, medium half verwerpt, ja of nee. Begrijp je? Dat is een soort discussie waar we met z'n allen niet uit gaan komen. Ja, er zijn fragmenten waarin ze hem eerst prees. Dat heeft ze dan later gezegd dat ze dat toch niet doet. Tuurlijk flirt ze ermee, maar ik vind dat gewoon niet zo heel erg interessant. Ik vind het interessanter om te kijken hoe ze nu, wat voor wetten ze er nu door het parlement probeert te krijgen. Hoe ze zich opstelt richting de RAI, hoe ze zich opstelt richting de vrije pers. Hoe ze opstelt richting minderheden. Dus de ondemocratische kanten, voor zover die er zijn, daar gaan we het vandaag niet over hebben, van haar huidige politiek. Of zij wel of niet het fascisme helemaal verwerpt. Ik denk, daar is al zoveel over gezegd, dat ik het gewoon niet zo heel interessant meer vind.
Ja.
Wat vind jij daarvan?
En wat vind jij en van over Justin Renaud. En wat vind je van die mogelijke censuur dat die beste man dus uiteindelijk, want het ging over rijterrein, als ik het goed had, dat hij niet zijn gesproken column, noem ik het maar even, mocht voordragen?
Ja, dat kan natuurlijk niet. En dat vind ik iets van nu. Want dat is iets wat een paar jaar geleden met een andere regering niet zou zijn gebeurd, is mijn overtuiging. Dus het feit dat zij zich heel actief bemoeien met de RAI, dat er journalisten zijn ontslagen, dat er belangrijke presentatoren zijn ontslagen en naar andere zenders gaan, omdat ze het niet eens zijn en zich te kritisch uitlaten over de huidige regering in Italië, dat vind ik een stuk ernstiger. Dus kijk, ja. Je kunt wel zeggen, ja, maak het uit, de monoloog wel of niet op RAI-tre. Maar natuurlijk is het wel heel belangrijk. En het is juist heel goed dat hij gewoon heel erg hier de publiciteit mee heeft opgezocht. Van kijk eens, dit lijkt klein, maar dat is het niet.
Ja, precies. Als je puur kijkt naar die censuur. Kijk, Italianen maken overal polemiek over. Dat doen ze ook met een Sanremo festival, dat doen ze met voetbal. En dat gaan ze dus hier ook mee doen. En ik vind dat soms een beetje lastig. Want bijna alle polemieken worden op hetzelfde toonhoogte gevoerd. Waardoor je eigenlijk geen onderscheid hebt over een statement op het podium van Sanremo. Of het censureren van een schrijver. En ik vind dat niet dezelfde grootte hebben.
Nee, eens.
Het is nou helemaal Italië en dus wordt het debat vaak heftig gevoerd. Kijk, ik ben het met jou eens als het gaat over die censuur. En ik heb daar denk ik niets meer of minder aan toe te voegen. Ik 100% wat jij zegt, dat hoort niet. En dan zou iedereen zich om moeten schamen. En zeker als je de regering bent, dan zou je überhaupt de schijn van dat je dit in stand zou houden ook maar verder van je moeten werpen. Dus ik vind het nogal heel dom ook. Daarnaast denk ik, als je kijkt naar Meloni, die heeft best wel wat goede dingen gedaan. Die heeft de reputatie van Italië in Europa en de Verenigde Staten eerder versterkt dan verzwakt in weerwil van wat we dachten. Ze heeft samengewerkt met Duitsland. Ze heeft de democratie in Oekraïne verdedigd in weerwil van wat we dachten. Ze heeft het Nationale Herstel- en Veerkrachtplan, het PNRR, met wat hoort en stoot, maar daar staat ze nog altijd achter. Dus ze draagt die werk af. Dus ze doet best wel goede dingen. Maar na ongeveer 2 jaar regeren blijft er voor mij wel iets achter, een soort rode draad. Ik ben niet, ik ben best wel positief over de daden van Giorgia Meloni als premier van deze regering. Waar ik veel minder positief over ben, is eigenlijk over iedereen die haar omringt. Dus over al die andere lieden in haar partij, maar ook van de Lega, de ministers enzovoort, van deze regering. Misschien met uitzondering van de leden van de partij van Berlusconi, van Forza Italia, maar dat is de kleinste. Ik vind, als die monoloog was uitgezonden in een programma met de kijkcijfers van Che Sera, dat is niet de best bekeken zender van Italië, en het programma is ook niet de best bekeken, dan zou het nog niet eens heel veel mensen iets hebben opgemerkt. Maar door te censureren, ik denk in een poging om de regering of misschien zelf Giorgia Meloni te plezieren, hebben ze juist de ongewenste aandacht getrokken. En ik vind, je hebt als leider gewoon een taak, en dat is, je hebt ook te maken met de rest van je regering. En die rest van de regering, daar zitten heel veel rotte appels in, maar ook die mensen die ze blijkbaar bij de RAI hebben neergezet. Ja, dit is heel slecht gemanaged. Dit is heel dom gedaan. Als je puur vanuit communicatieoogpunt kijkt, als je het effect wilde hebben dan deze man de mond snoeren, heb je precies het tegenovergestelde. Zijn monoloog bereikt nu, denk ik, miljoenen meer mensen dan dat hij ooit bereikt zou hebben als je de beste man gewoon zijn podium had gegeven. Dus het is ook nog eens een keer dom, naast het feit dat het niet mag en dat het censuur is. En ik vind dat Giorgia Meloni heeft hier wat mij betreft geen directe schuld aan. Zij heeft dit niet veroorzaakt. Maar het komt wel door de mensen waarmee zij zich omringt. En ik denk dat als zij niet schoon schip gaat maken, dat haar regering dan serieus door dit soort dingen veel vaker in de problemen gaat komen. Want dit kan gewoon niet in een land. En ze krijgt hier terecht ook van de oppositie gewoon heel veel kritiek op. Ja, en dan kan ze net doen alsof ze het niet hoort, maar dat is het natuurlijk niet. Zo werkt het niet in een land. Dus zij loopt ook schade op door dit soort best wel heftige akkefietjes. Dus ik vind het ook schadelijk voor Giorgia Meloni. Die is nu ook, vind ik, in dit hele verhaal best een verliezer.
Ja, nou ja, goed, kijk, wij kijken iets anders, vind ik, naar haar af en toe. Er is deze week een wet aangenomen die het mogelijk maakt, hè, door deze regering, dat er bij abortusklinieken binnen de abortuskliniek wordt geprotesteerd. Dus vrouwen die daar naar binnen gaan. voor een abortus. Dat wordt, nou ja, dat is in meerdere landen is die beweging actief, hè, die vrouwen belagen, ik kan het niet anders noemen. En die mogen dus vanaf nu ook binnen de muren van een kliniek, mogen die niet langer geweerd worden. Kijk, dat lijkt een klein voorbeeld, maar ik vind toch dat er wel gevaarlijke kanten zitten. En dat zijn steeds kleine stapjes, kleine speldenprikjes, kleine dingen waar het overgrote gedeelte van de bevolking niet mee te maken heeft. Maar een klein gedeelte wel, waarvoor het ontzettend schadelijk is. En ja, ik ben er dus niet helemaal gerust op dat het een domme actie van haar is, waardoor deze monoloog populairder is dan ooit en meer luisteraars en kijkers en het publiek heeft gekregen dan als het gewoon ergens in een achterafshowtje op NPO3 in Italië was uitgezonden. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar ja, ik weet ook niet precies hoe dit is gegaan. Zij is volgens mij heel actief op dit moment internationaal bezig. Ik moet trouwens lachen, ze werd door het RTL Nieuws aangesproken in Brussel. Toen zei dus de reporter daar, de verslaggever daar van RTL Nieuws, ja, Meloni, het is de laatste keer van Rutte. Hij zei Rutte en zij begrepen hem niet. En zei, Rutte. En toen, gaat u hem missen? En toen zei ze, heel onderkoeld, ja, ik ga hem ontzettend missen. En ik weet gewoon, ik kan zelfs, want zij is af en toe gewoon best wel sarcastisch en cynisch.
Ja.
Ik kon gewoon niet lezen of het nou serieus was of niet. Ik ga hem ontzettend missen. Ze zei trouwens ook van, maar ik denk dat we Mark nog genoeg gaan tegenkomen in een andere grote internationale rol. Ja, ik wil zeggen,
dat gewoon een hele andere rol krijgen. Nee, maar terug naar Meloni. Kijk, ik denk oprecht dat Giorgia Meloni zelf gewoon persoonlijk helemaal geen bal te maken heeft gehad met dat hele akkefietje.
Nee, dat denk ik ook niet.
Maar ik vind dat ze wel verantwoordelijk is voor de manier waarop er dan vervolgens mee om wordt gegaan. Je bent nou eenmaal de leider van deze regering. En dan kijken mensen naar jou en dan heb je de verantwoordelijkheid. En dit is heel dom opgezet. Nog dommer op gereageerd. Dus inderdaad met al die rookgordijnen en oh nee. En natuurlijk lekt er dan altijd een mail uit. Er komt de waarheid aan het licht. Dus ze is super dom. Over verworven mensenrechten. Hè. Dus het beleid van haar regering. Ja, het is natuurlijk al langer bekend dat dit natuurlijk een regering is die de allerlei verworven rechten voor minderheden, waar jij het terecht ook op wijst. Nou, het niet zo nauw neemt. En dat is wel kwalijk. Dat ben ik wel met je eens, inderdaad. Alleen, hè, dat is wat minder aan de oppervlakte natuurlijk dan die andere zaken. Zoals bijvoorbeeld dit ding. Maar ik vind het wel weer ik vind dit een signaal dat als er te veel van dit soort relletjes ontstaan rondom jouw regering, dan kom je daar gewoon niet goed uit. Dan beschadig jij ook. Dus of je maakt dan schoon schip en je zorgt ervoor dat dit nooit meer gebeurt. Dat betekent dus ook dat je gewoon mensen, bijvoorbeeld hoe heet die pief ook alweer van de rij die zij, deze regering, daar neer hebben gezet. Hè? Dat was die Paolo Corsini.
Ja.
Ja, dat is iemand, dat is notabene volgens mij iemand van haar partij of geallieerd aan haar partij. Ja, zo iemand zou je eigenlijk moeten ontslaan. Om in ieder geval ook een statement te maken dat dit niet kan. Als je dat niet doet, ja, dan dat zegt ook iets, vind ik. En rondom 25 april vind ik dat pijnlijk, want dat is een zwarte bladzijde. We moeten daar niet laatdunkend over doen. Het is een soort 4, 5 mei bij ons.
Ja.
Maar dan in een land wat zelf natuurlijk het fascisme heeft gehad. Hè. Dus ik vind dat nog wel, dus niet niks.
Nee. Eens.
Ja. Maar goed, ja, ik vrees dat dit niet het laatste rennetje is wat we gaan hebben met deze regering over dit soort type situaties.
Ik heb trouwens nog, voordat we af gaan sluiten, een geweldige cultuurtip die nu nog in de bios te zien is.
Ja, vertel.
Namelijk La Chimera. Een film die bejubeld is in de Nederlandse kranten. We gaan zo horen of ik hem ook bejubel. Maar de cast is in ieder geval spectaculair. Ja. Het is sowieso van een interessante regisseur, Alicia Rohwacher. Die eerder films heeft gemaakt. Lazzaro Felice, Le Meraviglie. Allemaal films die ook bejubeld zijn door de pers. Isabella Rossellini doet mee. En Josh O'Connor. Denk je Josh O'Connor? Hij speelde Charles in The Crown.
The Crown?
Het is een heel bizar verhaal. Sterk, het gaat over een voormalige archeoloog, deze Arthur, Josh O'Connor. En die gaat met een bende dakloze jongeren Etruskische graven openen. En die leeghalen. Want die Etrusken werden duizenden jaren geleden begraven met vaak juwelen, vazen, dingen van waarde. Dus het is een vrij bizar verhaal. Een bizarre kant van, dit schijnt echt te zijn voorgekomen, dat dit soort dingen, juwelen uit de oudheid, op de zwarte markt zijn verkocht. Ook door verzamelaars. wat vond ik van de film? Ik vond het een wat trage film. Terwijl ik normaal wel van dat soort trage, ingewikkelde films hou of zo. Daar word ik altijd een beetje mee gepest. Dat het af en toe ook wel... hoe moet ik dat nou zeggen?
Nou,
beetje te highbrow af en toe. Daar kan ik kan daar best tegen, dat bedoel ik. Ik ben heel ongeduldig als mens. Ja. Maar in een filmhuis, bioscoop, heb ik best wel veel geduld. En mag het echt, hoeft het niet per se alleen maar uit een helikopter te worden geschoten en met motoren te worden gereden om mij een beetje mijn aandacht vast te houden. Maar ik vond dit
behalve
toch wel...
als het over een Grande Benetza gaat. Hè, dan
mijn
dan
hemel. Goed. Dus het is, ik vond het wel een bijzonder verhaal. Het is goed geacteerd. Maar ik werd wel een beetje ongedurig van. Dus ik geef hem een 6,5. Maar misschien toch iets meer richting een 7. Als je een beetje Italië mist. Want het zijn wel weer heerlijke plaatjes en mooi licht en zo. En het is een fascinerend verhaal, dat wel. Dus als je,
La Chimera heet het.
La Chimera, ja. Hij draait ook in de bioscoop.
Weet je waar het speelt? Waar speelt het?
Ja, in Toscane. Dus in het zuiden van Toscane.
Ja, in Etruskisch. Precies.
Exact.
Ja. Dus in de bios nog steeds
in de bios
te zien.
Nog
dus
te
dat
zien.
Is leuk.
Ja.
En wij hebben ook nog op... we hebben volgens mij... voor de mensen die zeggen... mag wel wat meer cultuur. Dus we proberen echt iedere week wel wat te doen. Dus binnenkort ook weer
ik
een
heb
Netflix
ook een
die
volgende.
Ik ga kijken. Jij
ik
hebt,
heb een volgende.
Ik wil het zeggen. Jij bent ook druk bezig, zie ik... op onze gezamenlijke documentatiemap.
Ja.
Er komt een docu, hè, waar jij gaat duiken, geloof ik.
Een radiodocu.
Ik ben heel erg benieuwd
hoe... Ja, rond 25 april. Een verzest verhaal met een Italiaans tintje.
Ja, dus ik ben zeer benieuwd.
Dat volgende week.
Volgende week zijn we er gewoon weer. Ik ga er even vanuit en kijk even naar jou. Je bent wat pips, maar ik denk binnen een paar dagen... ben je gewoon weer helemaal up and running.
Zeker. En dan vind ik ook... We hebben echt al weken niet een glas wijn gedronken. Dus ik vind ook onafhankelijk van het tijdstip dat we gaan opnemen... ook als het om 8:30 ochtends is... en je alleen maar koffie hebt gehad... vind ik dat we dat gewoon maar weer eens moeten gaan doen. Daar ga ik je bij deze aan houden.
Waar ben je die, en dan even een vooruitblik op de Eurovision. We gaan het actuele nieuws doen. En op verder verzoek gaan we dan naar het Italiaanse volkslied... de geschiedenis kijken. Even vergelijken ook met het Wilhelmus. Dat is misschien ook wel weer even leuk. Zoals ik al eerder zei... we hopen bij de volksliederen de komende zomer... veelvuldig te horen op het EK... en de Olympische Spelen in Parijs. Dat is wel weer een leuke. Wil je nou nog meer van de Italië podcast horen, dan vind je ons natuurlijk in je favoriete podcast app. Beoordeel ons. Het is al gebeurd de afgelopen maand 3 keer. We zijn daar ongelooflijk blij mee. Dat helpt ons ook echt enorm.
En wat ons ook zou helpen als mensen ons willen sponsoren, een mailtje sturen naar italiepodcast@gmail.com. italiepodcast@gmail.com. En dan kunnen wij verder praten met over de mogelijkheden.
Alla prossima.
Ciao.